Radio 1. NTR.
Het is vrijdagavond, even na 7:30. En live vanuit de Desmet Studios in Amsterdam bent u van harte welkom in de keuken van Mandjare. Waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit Petra Possel.
Goedenavond bij het koken en eetprogramma Mandjare. Er komt van alles lekkers op tafel vandaag. Dat staat er al voor een deel. Ik heb al even mogen kijken in de tas van Rick Kempen. Ik zie hier al een geheimzinnig flesje en een potje staan. En onze jongste bediende is met iets heel groots binnengekomen, van waarvan zij beweert dat het niet donker is of zwart. En de meningen verschillen daarover.
Ik heb wel gezegd dat hij een beetje bien cuit was.
Bien cuit. Zo, dat vind ik ook goed. Daar kom je ook mee weg. U kunt reageren als u wilt. U kunt trouwens ook naar ons kijken. Hè, want we zijn tegenwoordig ook met de webcam. Daar komt geen stiliste aan te pas. Ik heb ook gewoon mijn leesbril op. Zo'n goedkope leesbril. Waar nu ook heb ik met 1 secondenlijm heb ik hem vastgehaald. Ik hoop dat u thuis ook ziet hoe rommelig mijn uiterlijk is. En waarom ik ook nooit doorgebroken ben op televisie. Dat moet nu wel duidelijk zijn. U kunt ons mailen, mandjare@ntr.nl, en twitteren kan ook hashtag Radio Mandjare. Wie zitten er vandaag aan tafel? Links van mij, Mark Jansen. Hij is psycholoog in rusten, heet dat dan, hè? Of dat houdt nooit op eigenlijk
het
ook.
Het houdt nooit op, het blijft bij je.
Ja. Nou, dat vind ik ook heel fijn. Je bent wildplukker, je bent smaakmaker. Je belandde ooit door onvoorziene omstandigheden bij de voedselbank. En jij kreeg toen elke week een voedselpakket. En je wist van de nood een deugd te maken. En dat resulteerde in een mooi boek dat je in eigen beheer hebt uitgebracht. Conserveergids voor zelfvoorzieners, lekkerbekken en verduurzamers.
Ja, nou het is het een resultaat van een hele club mensen. Ja. Die heet Eigen Krachtvoer. Mede voedselbankiers zijn we elke week gaan plukken.
Op dinsdag.
Op dinsdag, klopt. En na een tijdje werd het duidelijk dat we moesten gaan conserveren. Maar dat zal ik straks al verder uitleggen.
Ja. Het is begonnen, want ook daar gaan we het later over hebben. Maar alvast even, met wat voor pakket moest je het eigenlijk doen bij die voedselbank? Want ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het nooit gehaald.
Ja, in principe zit er veel over de datum dingen bij.
Ja.
Er zitten veel. Vaak is het heel veel van hetzelfde. Mm-hmm. Heel veel kool, heel veel tomaten, heel veel pinda's. Ik kreeg bijvoorbeeld een keer een kilo zak pinda's. Ja. Nou, wat doe je er in godsnaam mee? Na een tijdje werd het duidelijk: oh, daar maken we pindakaas van.
Maar dat zijn hele grote hoeveelheden voor een 1- of 2-persoons huishouden. Ja. En dat zit er dan in je mandje die week.
Ja, en ik vrees toch dat een gedeelte van het voedselpakket toch uiteindelijk in de prullenbak belandt.
Ja, doodzonde. Ja, kortom.
Okay.
Dat heeft jou gestimuleerd om verder te gaan met die mensen die je ontmoet hebt bij de voedselbank. En daar gaan we straks over praten. Naast jou zit Rick Kempen. Hij is al eerder bij ons te gast geweest. Toen kondigde ik al aan, toen dreigde ik er al mee, Rick, dat je terug zou komen. Je bent biersommelier en je bent professor bier. Dat kunnen we gewoon niet anders zeggen. Je hebt ook een blouson aan met een Brewers Association label erop. Wat nog imposanter maakt.
Het maakt het imposant, hè?
Ja.
En het is maar bier.
Ja, nou, kun je nagaan. Waar je niet al mee kunt imponeren. Je hebt ook een bierbijbel geschreven. Het leek ons leuk om jou tijdens deze zomerse dagen te vragen om zomerse bieren voor ons te bespreken. Wat is het eigenlijk dat bier en zomer zo goed samengaan? Of is dat een sprookje?
Dat is alles behalve een sprookje. Zomer maakt nu eenmaal dorstig. En bier is een uitstekende dorstlesser. Dus dat als een handschoen past, dat ligt erg in de reden. Het is wel goed om vanavond eens een paar bieren te proeven die zo 1, 2, 3 niet bij iedereen op het netvlies staan. En die het ook gemakkelijker maken om verstandig bier te drinken tijdens de zomer. Want je wilt zeker in die warmte niet aan de hele zware bieren gaan zitten. Dat is gewoon geen goed idee. Dat kunt u allemaal zelf invullen.
Dat stijgt naar je hoofd.
Om maar eens wat te noemen. En het zakt in je voeten. Het gaat alle kanten op.
Ja.
Maar daarvoor hebben we dus vanavond een aantal zeer smakelijke alternatieven.
Ja, we gaan ze straks na 8:00 bespreken. Mijn rechterkant, journalist en voormalig damereiziger Karin van Münster. Iedere maand bespreekt ze in Mandjare, Karin, een kookboek. Nu heb je wel weer een heel lijvig,
enorm dik boekwerk. Het is een bijbel, een naslagwerk.
Ik heb daar allerlei aantekeningen uit zitten maken. Jij maakt je al zorgen of ik al die aantekeningen ga oplepelen hier.
Nou, als je dat gaat doen, dan moet ik een extra uitzending aanvragen. Ja,
nee, maak je geen zorgen. Maar het is wel zo dat ik al lezende zoveel leuke weetjes tegenkwam. Dat ik ze heb ze gewoon genoteerd. En ik zal er eentje noemen. Pedro Jiménez. Dat is de...
Sherry.
Sherry, hè. Chique sherry. Een beetje balsamico-achtige sherry. Het is geen man, het is een druif. Dat wist ik niet.
Nee, dat wist ik ook niet.
Nou, is dat nou niet leuk?
Kijk, en dit soort informatie, mensen,
heb
in
ik
mijn jaren.
Ja.
Het boek heet Brindisa.
Brindisa, en het is geschreven door een Engelse dame, Monica Linton.
En niet zonder reden, hè, want Brindisa is in Engeland een hele grote importeur.
Een begrip. Ze importeert Spaanse producten en ze heeft restaurants.
Ja. Heel bekend in Engeland. Nu is het boek in vertaling in Nederland. Het ziet er ook uit als een bijbel. Het is ongelooflijk dik. Maar toch heeft jongste bediende het voor elkaar gekregen om daar één gerecht uit te maken. Bien cui. Maar zo heet het niet, denk ik.
Nee,
hoe
dat
heet
is,
het dan wel?
Het heet tortilla. En dat is in de Spaanse keuken dan een omelet. Niet te verwarren met de wrap uit de Mexicaanse hoek. Maar een omelet van aardappelen. Eieren met aardappelen.
Met een behoorlijke dikte, hè?
Ja, en het is een tapas golden oldie. En Rick Kemper die verzocht mij op Twitter al om iets lekker met bier te kunnen combineren.
Nou, te maken. Dat moet lukken.
In ieder geval in de tapasbar. En ja, daar kun je dit altijd krijgen.
Maar ik weet zo al uit mijn hoofd, ik heb ook wel eens een tortilla gemaakt. Er kan van alles aan misgaan.
Absoluut.
Ja, dat weet ik, heb ik ook ervaren.
Ja, dus... en mijn hele keuken heeft dat ook ervaren.
En je hele gezin waarschijnlijk. En de hele omweld
van
Janneke Kuiper. We gaan het zo meteen allemaal horen. Wilt u thuis reageren? Mandjara@ntr.nl. En twitteren kan ook #RadioMandjara. Deze uitzending is natuurlijk ook te podcasten trouwens. Hè? Dat weet u wel. Gewoon zo'n abonnementje op podcast nemen. Dan komt alles gewoon naar u toe waaien. Ik praat met Mark Jans. Hij is psycholoog wildplukken, ooit aangewezen op de voedselbank. Een ervaring die samen met de andere voedselbankers leidde tot het boek dat nu voor me ligt. Ik wou eigenlijk voedselbankiers zeggen, maar
daar
zit wat spanning in.
Dat zit, woord.
Conserveergids voor zelfvoorzieners, lekkerbekken en verduurzamers. Eerst even, misschien vind je het een te intieme vraag, maar hoe was jij bij de voedselbank terechtgekomen eigenlijk?
Nou, ik was ZZP'er, of ik ben nog steeds ZZP'er. En er was een jaar of 6-7 crisis. En na het zevende jaar zat ik gewoon helemaal op nul. Ja. Ik had geen cent op de bank, geen cent inkomsten. En toen zei ik tegen mezelf, nou, ik ga naar de voedselbank. Volgens mij heb ik nu recht op voedselhulp.
Je beschrijft in je boek, De Conserveergids voor zelfvoorzieners, lekkerbekken en verduurzamers, beschrijf je eigenlijk toch wel een beetje met schaamte de gang naar de voedselbank.
Ja, dat is niet iets wat je nou eens opgewekt tegen je vrienden en kennissen gaat vertellen.
Nee.
Maar als ondernemer ben je natuurlijk, je blijft bezig. Dus ik verzon al snel dat ik samen met mijn mede-voedselbankiers wild zou gaan plukken. Ik vond iemand die wist alles van wilde planten. Zelf wist ik al heel veel van paddenstoelen. We sloegen de handen ineen en met andere voedselbankiers hebben we het project Eigen Krachtvoer opgericht. En gingen we elke week de natuur in om van alles te plukken. Wilde, eetbare planten, paddenstoelen, bessen, noten.
Eigenlijk om het pakketje wat je net beschreef van de voedselbank aan te vullen of te verlevendigen.
Aan te vullen, maar ook een beetje een soort recalcitrantie van, ja, je hoeft het niet allemaal te krijgen, maar je kan het ook zelf gaan organiseren.
Nou, sla je één belangrijk, wat mij betreft, in het boek belangrijk detail over. Ze hebben je eerst helemaal van boven tot onder en weer terug gecheckt.
Ja.
Of je wel voedselbankwaardig was. En toen kwamen ze een bonnetje tegen van een hele dure truffel die je bij een... De duurste slagerij van Nederland had
Amsterdam,
aangeschaft.
Ja.
En het was ook, geloof ik, een truffel met een waarde van 80 euro.
Ja, zoiets.
En toen moest je dingen uit gaan leggen.
Ja. Maar ja,
privacy bestaat niet, dat wist
dan,
je toch maar.
Precies,
Mark?
Dat is dan heel moeilijk. Maar het waren bedrijfskosten. Want ik had net een boek geschreven over paddenstoelen desserts. Ook een slecht idee om dat te doen.
Dat klinkt niet lekker, nee.
Om daar een boek over te schrijven.
Ja, maar mensen mogen ook slechte ideeën.
Maar daar had ik truffels voor nodig. Ja,
Voor de duidelijkheid. Daarvoor had je een succesvol boek geschreven toch over paddenstoelen.
Ja.
Daar was het allemaal uit voortgekomen.
Ja, klopt. Mijn handboek paddenstoelen heeft mijn naam gevestigd als paddenstoelen-expert.
Ja.
Tot mijn verbazing. Maar goed, het is gebeurd.
Ja.
En nee, maar om over paddenstoelen desserts te schrijven is niet handig.
Nee, nee, ik begrijp dat ook op de een of andere manier. Jij hebt mij niet gebeld van tevoren, maar dan had ik je misschien toch gezegd, ja, ik weet het niet, maar geeft niks. Die truffel, die had je gekocht.
Die truffel
daarvoor.
Dus, ja. Dus ik probeerde uit te leggen dat de bedrijfskosten waren. Nou, die dames van de voedselbank intake, die waren helemaal niet berekend op ZZP'ers. En die begrepen ook niet dat je een bedrijf bent met uitgaven en inkomsten en dat je winst maakt of verlies draait. Ja. Nou, ik draaide verlies. Maar ja, dat bleek niet uit mijn bankpapieren over 3 maanden. Dat...
Want even voor de duidelijkheid, je mag geloof ik niet meer dan €180 in de maand aan totale budget hebben voor eten en drinken. Daar komt het op neer.
Ja, als je na aftrek van je vaste lasten niet meer dan, het is nu €205 geloof ik, over hebt, dan heb je recht om bij de voedselbank te lopen. Maar dat is dus heel weinig. 50-60 euro per week, ja, voor je eten, drinken, recreatie.
Alles, hè?
Als je rookt, dan
Ben je de sigaar.
Ja. Ja.
En honden, want, ik heb ook gezien dat veel mensen die toch in een benarde situatie zitten financieel, vaak dan ook nog honden hebben die ontzettend veel geld kosten.
Ja.
En die gaan niet mee wild plukken, denk ik.
Nou, waarom niet?
Ja, eigenlijk wel, toch? Ja. Misschien truffels zoeken zo met de snuit. Want jij bent dus eigen krachtvoer begonnen en daaruit spreekt iets uit die titel toch iets heel positiefs voor iemand die bij de voedselbank is. Is dat ook een beetje een idee geweest van ik wil.
Ja, tuurlijk. Je kunt bedenken, je kan iemand die honger heeft, die kan je een vis geven, maar je kan hem ook een hengel geven. En een vis geven, dat is charitas. Maar een hengel geven, dat noem ik eigen kracht. Dat noem ik empowerment, heet dat in Amerika.
Ja, ja.
Een term die uit de burgerrechtenbeweging komt van de vorige eeuw. En dat is wel mijn insteek. Dus ook eigen krachtvoer is die term, die slaat erop.
Ja. Dus mensen zijn samen met jou van alles gaan doen. Dat zijn excursies worden er gemaakt.
Mm-hmm.
Er worden workshops gegeven. Er is een wildplukrestaurant. En je hebt nu een boek geschreven. Dat zijn allemaal initiatieven die hieruit voortkomen.
Klopt, ja. Wat we toen we een tijdje het wildpluk hadden gedaan, toen bleek dat we vaak thuiskwamen met een flinke portie eten.
Ja.
Een keer gingen we oesters rapen in Zeeland. Toen kwamen we terug met 10 emmers oesters.
Ja.
En de eerste emmer die aten we op. En de tweede emmer hebben we gegratineerd. Maar ja, toen bleven er nog 10 emmers over. En daar heb ik het volgende op verzonnen. We hebben ze gerookt. Dus eerst open gestoomd en toen gerookt.
Ja.
En vervolgens op olie gezet. Nou, dat werd een wonderbaarlijk lekker product.
Wist jij dit al? Dat je dat zo moest aanpakken dan met zo'n oester?
Nee, nee.
Dat is een beetje gokwerk zit er ook bij, hè?
Ja, dat is ook uitproberen.
Ja.
En ja, er zijn ook wel dingen mislukt in de afgelopen tijd.
Ja, wat is er mislukt?
Ik heb ontdekt dat je ganzenbouten heel goed kunt confijten. En dat wordt ontzettend lekker. Maar als je ze in het ganzenvet dan bevaart, en je zorgt niet ervoor dat het echt onder de 8 graden is, dan bederft dat in no time.
Toch wel?
Ja.
Dus dat is dan einde ganzenbout. Die
einde
dan
ganzenbout.
Weg...
Oh. Dus als je het zelf confijt, moet je het echt in de koeling bewaren.
Ja.
Wat de industrie doet, die gooit er bergen conserveermiddel in en blikt het in. Ja, en dan is het een paar jaar houdbaar.
Even voor de duidelijkheid, jouw gids is ook een enorm pleidooi voor het koken met weinig toevoegingen. Het zo natuurlijk mogelijk koken. Hè? Met de middelen die de natuur ons aanbiedt, zou je kunnen zeggen, toch?
Ja. Wat ik heb gemerkt is dat als je conserveert volgens de oude wetse methodes, dan heb je gewoon niet al die chemicaliën en E-nummers nodig die er normaal in de supermarkt wel in zitten.
Wel zout, zuur, suiker natuurlijk.
Maar dat zijn de oude wetse middelen. Maar de supermarkt, ja, er zitten echt honderden chemicaliën zitten er door je eten.
Ja.
En ik ben echt niet zo'n radicalinski die zegt van alle E-nummers zijn fout. Maar ik denk toch wel, het kan toch wel misschien ietsje minder.
Waar stapelt zich dat op in het lichaam, ja, denk je dan?
Ja, dat ook.
Ja. Je bent ondertussen, ja, je probeert met mij het gesprek goed te houden, maar ik zie dat je eigenlijk ook zit te kijken, wat doen ze met mijn ei? dat snap ik ook heel goed, want je kwam hier binnen met twee geheimzinnige potjes. En alles draait in je vertelt een verhaal in deze conserveergids over allerlei processen. En jij vertelde ons voor de uitzending, het beste valt dat terug te zien, wat ik allemaal wil laten zien, in het ganzenei. Vertel eens.
We hebben vergunning gekregen om ganzeneieren te mogen rapen, ergens in een natuurgebied bij Zaandam. En dat zijn Schipholganzen.
Ja.
En die ganzen die broeden niet op Schiphol, zoals iedereen denkt. Nee, die broeden in de natuurgebieden rond Schiphol. Zijn heel gevaarlijk voor het vliegverkeer. Dus echt, ganzen vormen een plaag. Ze proberen rond Schiphol de gans terug te dringen. Nou, dat lukt een klein beetje, maar eigenlijk blijft de populatie stabiel. En wat er veel gebeurt, is dat de nesten worden vernietigd, omgekeerd, de eieren worden vernietigd of lek geprikt.
Ja.
Er worden in Nederland iets van 1 miljoen eieren op die manier vernietigd. En we hebben gezegd, de zonde, dat het is heel goed eten. Laat ons die eieren rapen en geef ons een vergunning. Nou, dat is gelukt. Dus, in
dat
maart,
doen jullie met kracht voor. Gaan jullie erop
gaan
uit, expeditie?
Meerdere keren per week, in kleine groepjes met een bootje. Dan die veeneilandjes langs. Dat is best avontuurlijk, want af en toe dan zak je tot je middel in het veen.
Ja.
En je moet ploegen door de rietkraag, de rietzomen.
Nee, de ganzen zijn niet zo gevaarlijk als de zwanen, dat ze hun nesten bewaken.
Nee, de grauwe gans is echt een scheiterd. Die als je op 2 meter afstand van zijn nest bent, dan vliegt hij op.
Oh.
En daarmee verraadt hij ook zijn nest, of haar nest, denk ik.
En daar liggen de eieren.
Dus dat is een mooie manier om ze te vinden. Maar dan kom je terug met een paar emmers. Af en toe 100, 200 eieren. En dan ga je die eens lekker klaarmaken. Gekookt met mayonaise of in een omelet met paddenstoelen. Ja. Of in een guiche. Ja.
De eerste dagen lukt het nog wel.
De eerste
maar
dagen
daarna
lukt dat wel. Maar daarna, dan, na een tijdje, heb je eigenlijk wel genoeg ervan. Ja. En dan ga je denken van, goh, hoe zou ik ze nou kunnen inmaken? Hoe kan ik ze conserveren?
Ja, want even voor de duidelijkheid. Ik heb ook wel eens ganzenei gegeten. Maar ik zit altijd een beetje met de houdbaarheidsdatum. Want ik ben zo geconditioneerd op een stempel op een ei.
Ja.
Dat ik bij zo'n ganzenei ook nooit. Je weet nooit hoe lang die al in het veld ligt, bijvoorbeeld, toch?
Dat is waar.
En hoe test je dan bijvoorbeeld dat hij niet bedorven is?
Dat is, als je hem openmaakt, ruiken.
Ja, en
kijken,
dan
en dan proeven. En als het goed ruikt, als het goed eruit ziet en het smaakt goed, dan is het waarschijnlijk een goed ei.
Zo niet, dan ben je de volgende dag heel misselijk.
Maar zo simpel is het.
Ja.
Je hebt geen stempel nodig om te bepalen of iets houdbaar is of niet.
Ik ben een beetje van de natuur afgegroeid, maar jij bent er naartoe gegroeid, toch?
Ja.
Vanuit Amsterdam Centrum.
Ja. Het is het hele probleem met die THT-datum. Mensen gooien standaard blikken weg en producten weg met een THT-datum, terwijl die nog jaren goed zijn. Ja. Maar het enige is dat de fabrikant niet zeker nog weet of de smaak nog goed is.
Ja.
Maar ja, dan kan je toch ook zelf even proeven?
Ja, dat is waar.
Zonde.
Ja. Wat heb je allemaal gedaan met die gans?
In eerste plaats invriezen.
Ja.
Ei invriezen, maar dan wel eerst gescheiden eigeel, eiwit. Gaat prima. Volgende is pasteuriseren. Je kan een ei, ook een kippenei, pasteuriseren op 57 graden. Moet je uitkijken dat je niet naar 60 schiet, want dan gaat het stollen. En je wilt
een
vloeibaar ei houden.
Ja.
En dat pasteuriseren, dat is dan de derde. Als we mayonaise maken van een ganzenei, dan gebruiken we graag een gepasteuriseerd ei.
Om te voorkomen
om
dat we ziek zouden kunnen worden.
Salmonella te bestrijden en eventuele ziektekiemen die er in een wilde gans zouden kunnen zitten, die niet onder medisch toezicht heeft gebroed.
Nee, dat gaat niet zo onder de rook van Schiphol.
Nee.
Dat de dokter de hele tijd langskomt.
Precies.
Nee.
Maar aan de andere kant zit er ook geen fibronil in.
Dat is een meevallertje.
Ja.
Ja?
Dus als we in olie, dus het ganzenei in olie doen, de mayonaise, dan is de olie heeft de conserverende werking.
Ja.
En omdat je gepasteuriseerd ei gebruikt, is die ook langer houdbaar.
Ja.
Maar toch hou ik hem het liefst in de koelkast voor hooguit 1-2 maanden. Je kan een ei ook drogen. We hebben in het boek ook een heel hoofdstuk over drogen. Nou, maar ik heb een ei geprobeerd te drogen. Dat is culinair niet echt heel interessant, geloof ik.
Dan droogt hij in of zo?
Ja, je smeert het uit op een bak papier en doet het in de droger of in de oven. En dan krijg je een beetje een soort tranig, vettige substantie. Nou, nee. Maar voor een trektocht, als je heel weinig kunt dragen en je moet je eten zo gecomprimeerd mogelijk maken, dan is dat juist heel goed.
Dus als je gaat lopen naar Santiago de Compostela, kun je best een gedroogd ganzenei meenemen.
Precies.
Kijk, dit zijn tips, daar kunnen we wat mee. Toch? Want wat staat hier voor me? Even tussendoor.
Ja, dat is het volgende. Dit is namelijk een ei dat is in azijn
gezuurd.
In zoetzuur. Dus er zit ook wat suiker door de azijn.
Mogen we even proeven?
Engelsen noemen dat pickled egg. En vroeger stond het in alle cafés en pubs stond dat op de toog. Er waren dan wel kippeneieren.
Ja.
Maar dan had je kon je bier drinken en dan een lekker zuur eitje erbij eten.
Hoe gaat zo'n bier? Lekker, hè?
Picknick.
Ja, lekker, hè?
Dus dat is een heel Germaanse traditie. Van,
ik vind het echt lekker,
Duitsland,
jongens.
Nederland.
Het is een beetje zoet.
Zoet en zuur.
Ja, in Engeland.
Apart.
Oké.
Okay. En je kan ook misschien zien dat het ei heeft een relatief grote dooier.
Mm.
En daarom is het ook, is het ook vaak in de gebak verwerkt, het ganse ei.
Omdat je dan gewoon heel veel opbrengst hebt, als het ware. Deze is heerlijk. Dit kan bij een borrel, duidelijk. Er staat ook een borrel op tafel. Want we hebben ook gekregen een...
Ik heb hem net even voorgeproefd. Want ja, toch eentje moet dat doen.
Ja. Je bent niet neergevallen.
Dit is gansvocaat. Gansvocaat. Dus advocaat van ganse ei. En hierin wordt dus het ei geel geconserveerd door de alcohol. En er zit iets van 22% alcohol in. Met dat gehalte alcohol bederft iets niet meer. Dit blijft...
Ik denk dat ik ook niet meer bederf. Als ik dit nou gewoon genoeg drink in mijn leven... dan hoeven we toch helemaal niks meer, mensen?
Nee, dit is heerlijk.
Lekker, hè?
Ja.
Dit is een van onze succes...
Dan moet zo'n Rick Kemper, die moet er nog met zijn bier overheen. Maar ik denk...
Dit is een van onze succesproducten.
Dat snap ik heel goed.
En wat voor een alcohol doe je daar dan?
Brandewijn.
Brandewijn, ja. Lekker, zeg. En zit dat dan in zo'n flesje als je het nu meegenomen hebt, of niet? Of,
ja.
Het is een klein...
Het is niet een, een heel...
groot advocaat.
Nee, en ook niet een heel aantrekkelijk etiket dat je reclame maakt voor, voor de ganzen...
Nee, het is een proefflesje. Ik schatte in dat we niet een liter fles gingen opdrinken vanavond.
Dat lijkt me heel verstandig.
Gebruik je daar dan ook gepasteuriseerde... dooiers voor, of maakt dat niet zo gek veel uit?
Nee, maar het gaat op, ik geloof, 60 graden dat die geklopt wordt. Dus dat is eigenlijk al voldoende voor de pasteurisering.
Ja. En wat maak je nog meer? Van het ganse
lemon curd.
Ja.
En dan is suiker.
Dat is scones.
Suiker, de conserverende middel. Je kan het een ei ook inleggen in zout. Dat is een oude Indische manier.
Ja.
Ik heb dat recept helaas niet meer kunnen opnemen in mijn boek. Maar er circuleren een paar hele interessante recepten.
Want bij de Chinees kun je er wel eens 1000 jaar oude eieren...
Ja, maar dat is
Chinese eieren.
Dat is een gefermenteerd ei.
Oh.
Dus daar is die...
Maar dat is ook een conserveren methode?
Nee, daar is die gaan rotten.
Ja.
Dus de bacteriën worden dan benut... Net als in zuurkool. Hè?
Ja.
Zuurkool is ook een, als je dat maakt, is een rottingsproces van de kool.
En daarmee kan je hem juist goed houden.
Dat
inderdaad.
Gaat heel erg ruiken naar zwavel, waterstof en ammoniak.
Ja.
En alleen de fijnproevers vinden dat lekker.
Mm. Nou, het is een. Want de tijd dringt als altijd. Maar het is een boek waarin. Door zo'n ei kom je eigenlijk terecht in een wereld waaruit gewoon blijkt van. Dit kun je er allemaal mee, maar dat doen jullie natuurlijk met een heleboel. In zuur leggen, drogen, fermenteren, pasteuriseren, ga zo maar door.
Ja.
Je geeft ook tips in het boekje hoe je op een hele goedkope wijze allerlei technische oplossingen hebt. Bijvoorbeeld een rookoventje. Daar kopen sommige mensen, die geven daar een kapitaal aan uit. En dat kan je gewoon thuis in elkaar rammelen. Dat is helemaal niet
ja, ze zijn er vanaf 1000 euro in de betere winkels.
Ja.
Maar je kunt er ook een kartonnen doos nemen als je koud rookt. Of een klein triplex oventje wat ik heb gemaakt.
Ja.
Voor een paar tientjes ben je klaar.
Het staat op onze site, hebben we meer informatie over het boek en hoe je eraan kunt komen. Het is in eigen beheer, is het uitgebracht. Is het nou zo dat jij nog wel bij de voedselbank komt? Of
nee hoor.
Is dat verleden tijd?
Dat is verleden tijd. Na een half jaar met dit project kwam ik weer een beetje boven Jan.
Ja.
Er is ook niet zo gek veel voor nodig. Maar ik ben door blijven gaan met de vrienden ondertussen die ik daar gemaakt heb. En we hebben ontzettend veel plezier.
Ja.
En we eten ontzettend lekker.
Ik zie dat ook in het boek, want de foto's staan er ook in. Ja. Ik moet je even onderbreken, want we gaan naar het nieuws van 8 uur, het NOS-nieuws.
NPO Radio 1.
8 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit om kleine bedrijven te helpen bij het opzetten van bijvoorbeeld een eigen app of een webshop. Volgens staatssecretaris Keizer hebben vooral de kleinere bedrijven vaak niet de tijd en de expertise om adequaat op de digitalisering in te spelen. Keizer zegt dat het niet de bedoeling is om de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf bij de hand te nemen, maar om ze een duwtje in de rug te geven. De operatie Market Garden moet in het hele land meer aandacht krijgen, vindt burgemeester Marcouch van Arnhem. Hij vindt dat de operatie en de slag om Arnhem van belang zijn geweest voor heel Nederland. Operatie Market Garden was een plan van de geallieerden in september 1944 om de Duitsers te verslaan. Het liep uit op een grote mislukking. 1900 geallieerde militairen kwamen om het leven. Pianist en componist Jasper van het Hof heeft de Boy Edgar-prijs gekregen, de belangrijkste Nederlandse jazzprijs. Volgens de jury heeft hij zich decennia lang als een genre-overstijgend instrumentalist en componist bewezen. De 70-jarige van het Hof schreef meer dan 500 composities en bracht bijna 80 cd's uit. Internationale jazz-tijdschriften riepen hem meerdere keren uit tot beste jazzpianist van Europa. Aan de Boy Edgar-prijs is een geldbedrag van 12.500 euro verbonden. De uitreiking is op 6 december. De staking in het streekvervoer gaat ook dit weekeinde en de komende week nog door. De bonden hebben wel besloten de reiziger enigszins tegemoet te komen. Vanaf maandag zullen de chauffeurs wel in de spits gaan rijden. Dit weekeinde rijden CNV-buschauffeurs wel, maar de chauffeurs die aangesloten zijn bij de FNV niet. Door de staking zullen buslijnen en regionale treinen grotendeels uitvallen. Het weer, het blijft nog lang zacht vanavond, maar er staat wel een vrij stevige noordenwind. Het kwik daalt vannacht naar minimaal 10 graden. Ook in het weekeinde veel zon en warm met temperaturen tussen de 24 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
ANWB Verkeersinformatie. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat tussen knooppunt Zonzeel en de randweg Dordrecht 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Ze zijn aan de weg aan het werk en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Op de A27 van Breda naar Gorkum 7 kilometer tussen Geertruidenberg en Werkendam. Daar heb je ongeveer 10 minuten tijdverlies. En de A50 van Eindhoven naar Os, die is voorlopig dicht bij knooppunt Paalgraven. Want daar is een tankwagen gekanteld en het bergen gaat volgens Rijkswaterstaat zeker tot 10:30 duren. Je kunt omrijden via Den Bosch over de A2 en de A59.
Ja, u bent weer getuige middels woord en gebaar van Mangiare. Het radioprogramma over eten en koken met een heleboel lekkerbekken. Eigenlijk als je dat niet bent, dan kom je hier gewoon niet binnen. Zo simpel is het. Mangiare@ntr.nl is ons mailadres. Hashtag Radio Mangiare, daar kunt u op twitteren. Aan tafel Mark Jansen, psycholoog en wildplukker die het boek schreef Conserveergids voor zelfvoorzieners, lekkerbekken en verduurzamers. En een prachtig project heeft hij onder zijn hoede eigen krachtvoer, waarmee hij allerlei excursies en andere dingen, een wildpluk, restauranten, ga zo maar door, organiseert om eigenlijk te eten uit de natuur en alles wat in overvloed is goed te kunnen bewaren. Naast hem zit Rick Kempen. Met hem ga ik zo praten over zomerbier. Rechts van mij zit Karin van Munster, voormalig dame reiziger. Die gaat nu een gigantisch kookboek van ongeveer 2 kilo... zometeen met ons bespreken. En ondertussen is de jongste bediende druk in de weer met haar tortilla en aioli. Tenminste, dat ziet er zo uit. Dat is ook zo, hè?
Ja, aioli. Het is, het had ook gansoli kunnen zijn.
Gansoli,
maar het is,
ja.
Het is aioli.
En je hebt hem zelf geslagen. Ja. Dan kan ik in ieder geval zeggen dat die gelukt is, lijkt
nou,
me zo.
Nou, het is een substantie, daar ben ik zeg om jaloers
ja,
op te worden.
Ja, vind
hè?
Ik ook.
Jeetje.
Het is zeer prachtig. Zelden dat ik een aioli zie die zo in de emulsie al meteen ja, zo goed is.
Ik zou hem zo in een potje op je nee, gezicht
ik
smeren.
Ik ja. ben nu alweer opgesteld.
Ik heb een beetje last van de complimentensteen vandaag. Ja. Maar het is ook een beetje om Rick Kempen voor te zijn, want die begon op Twitter begon je al het hof te maken. Ik denk dat dat toch komt door jouw ziel. Positie ja. in dit programma. Ja. Nee, we gaan het zo meteen gaan we dat allemaal ervaren. Rick Kempen, ik zei het al, auteur van een heuse bierbijbel, biersommelier. We gaan het hebben, bierauteur natuurlijk, over zomerbier. Eerst maar even de definitie, want we hebben dat natuurlijk allemaal gewoon zelf bedacht dat dat zomerbier heet. Wat zou je daarover willen zeggen? Hoe kan je dat het beste definiëren, zomerbier?
Ik zal proberen het kort te houden, wat altijd lastig is voor mij. Maar er bestaat eigenlijk niet zoiets als zomerbier. Ik bedoel, normaal worden bieren ingedeeld op groepen die overeenkomsten vertonen op ingrediënten of smaak. Maar het is wel goed om je te bedenken dat pak een beetje 150 jaar geleden, toen we helemaal nog niet wisten hoe bier nou eigenlijk precies gemaakt werd, gist moest nog ontdekt worden,
ja.
dat je in de zomer geen bier kon brouwen, omdat het dan eenvoudigweg te warm was. Die gisten deden hun werk dan niet goed en dus kwamen er heel veel nare smaken in bier. Dat probleem was groot, want in de zomer heb je nu eenmaal juist best wel trek in een biertje. Dus werd er aan het einde van de lente vaak nog speciaal bier voor de zomer gebrouwen, wat eenvoudigweg werd voorzien van meer alcohol en meer hop. Beide ook weer conserveringsmiddelen.
Ja.
Sluit mooi aan bij het thema van Mark.
Ja, Mark die brouwt trouwens geen bier, hè Mark?
Nee, een dat van de weinige dingen die ik...
Wijn wel,
ik zie
bier
dat er nog wel van komen. Ik ja. zie dat er nog wel van ja. komen.
Uitbreiding.
Inmiddels, oké, zomerbier op zich bestaat dus niet, maar het is wel de periode waarin je gewoon heel graag een extra verkoelend, verfrissend biertje wil drinken. Ja. Het risico, je zei het ook in de inleiding al, is dat bier alcohol bevat. En zeker de zwaardere bieren met het hele warme weer is een ongelukkige combinatie. Is een beetje als paddenstoelen met desserts. Klinkt leuk, maar heeft grote gevaren in zich.
Ja. Ja. Ik ben blij dat je meteen al wat opgestoken hebt ook in zo'n uitzending.
Je blijft elke dag wat leren, mooi toch? Om dat nu extra luister bij te zetten vandaag, is dan toch de gedachte, wat wil je drinken in de zomer? Dat moet ja. dus iets licht zijn, iets fris zijn. En daar heb ik nu 3 verschillende voorbeelden van meegenomen. Niet per se altijd met een lichte, frisse smaak. Die eerste die we gaan drinken, die stout, dat ziet er al donker en dreigend uit. Zitten ook zwaardere, donkere smaaktonen in. Maar is een alcoholvrij bier. En dat is tegenwoordig echt wel een nieuw besef binnen de bierconsumentenwereld.
Uiteindelijk heeft Joep van het Hek het niet gewonnen, zou je kunnen zeggen.
Ja, of juist wel. Want? Hij heeft uiteindelijk een pleidooi voor smakelijk alcoholvrij bier gehouden.
Ah, zo. Dus en verbeter jezelf maar, mensen. Brouwers van alcoholvrij bier.
Ja.
Dat was de uitdaging.
Precies, precies. Nou ja, die draai geef ik er dan graag aan. Want volgens mij had hij inderdaad heel andere intenties bij die oudejaarsconferentie. Maar in ieder geval alcoholvrij en alcoholarm bier staat tegenwoordig serieus op de kaart. Vooral ook omdat er in heel veel meer biertypen, smaakvarianten, nu gewoon hele kwalitatief goede alternatieven zijn. Ja.
Karin, jij was al heel gulzig.
Hij ruikt
begonnen.
Een beetje medicinaal, deze
0.0. Zijn we al aan de 0.0?
Of mogen we nog niet proeven?
Bijna.
Dat mag je
zeggen. Je mag altijd proeven.
En proeven begint met ruiken. Hè. Uiteindelijk is natuurlijk geur bepaald.
Dus net als met de wijn. Mm. Je laat hem wat walsen misschien in het glas.
Dat wat je zegt als medicinaal. Ik daag je toch uit om nog even te drinken aan koffie en chocola en geroosterde mout. Want medicinaal vind ik zelf niet
drop.
Echt. Maar ik snap de associatie.
Salmiak, drop.
Ja, ik ruik koffie, die chocola, die ruik ik wel heel.
Koffie ook wel,
dat is heel pregnant. Mag ik even tussendoor? Is dit nou ook eigenlijk een beetje een ideetje van de industrie, van de bierindustrie? Koffie. Net zoals bokbier in de herfst. Duwen ze ons ook door de strot, om maar even ondiplomatiek te formuleren.
Een interessante stelling. Ik geloof het in dit geval niet. Als er één ding vanuit de industrie op ons werd neergedrukt, was dat inderdaad dat alcoholvrije bier waartegen Joep van het Hek destijds ageerde. Althans tegen de drinkers ervan, niet zozeer tegen het bier. Dat is nooit echt een groot succes geworden. En dat kwam vooral omdat toen de smaak van het product eigenlijk gewoon niet voldeed aan de minimale eisen die je zou mogen stellen.
Ja.
nu de consument steeds bewuster leeft en steeds bewuster consumeert en ook beseft dat alcohol heel smakelijk en heel fijn kan zijn, maar dat er ook risico's aan zitten, zoekt die consument zelf veel meer alcoholarme en alcoholvrije varianten. En daar reageert de industrie eigenlijk nu pas op.
Laten we dan naar die eerste gaan, waar we al een beetje van weten. Namelijk dat die alcoholvrij is, maar dat is dan 0,5%, hè?
Ja, dat is dus wat dat lastig. Is, in Nederland is de regel dat in Nederland geproduceerd bier mag maximaal 0,1% alcohol per volume bevatten om alcoholvrij te mogen heten. En tot 1,2% per volume heet het dan alcoholarm. Maar elk Europees land mag zijn eigen regelgeving daarover samenstellen. En zo zijn landen als Engeland en Duitsland, die hebben de grens op 0,5% gelegd. Dit bier komt uit Engeland, dus het mag in Engeland als alcoholvrij bier verkocht worden. En dan mag dat ook in andere Europese landen.
Juist, daarmee is dat afgedwongen als het ware voor heel Europa.
Ja. En het is verraderlijk hoor, want in Frankrijk en Spanje ligt de grens op 1,2%. Wat wij alcoholarm noemen, heet daar nog alcoholvrij. Dus er zit een risico aan.
Ja, als je er heel veel van drinkt. Want dan mag je ook niet meer sturen natuurlijk.
Nou, met dit soort bieren waar 0,5% alcohol in zit, moet je het wel heel bond maken om niet meer te mogen sturen. Ik zou het overigens iedereen afraden om überhaupt, als je alcohol gedronken hebt, hoeveel of weinig erin zit, gewoon achter het stuur te gaan zitten. Mm-hmm. Dat moet je niet doen. Ik ga ook zeker niet zeggen dat dat verstandig is of veilig is, maar je moet het wel heel bond maken met dit soort bieren. Wil je er echt wat van gaan merken. Het alcohol speelt hier uiteindelijk niet echt een effect dat je ervan beneveld raakt.
Het smaakt wel een stuk lekkerder dan het ruikt, hè?
Ik zal je gewoon zeggen, ik ben een wijndrinker. Dit is geloof ik een van de enige bieren die ik echt...
Ik zou het helemaal geen bier willen noemen.
Nee,
ik vind het
drankje.
Mag ik nou vragen waarom? Want ik denk, ik speculeer meteen op het antwoord. Ik denk dat je dit niet naar pils vindt smaken. En de meeste mensen verwarren pils, bekendste biertype, met bier. En bier is zoveel meer dan alleen maar pils.
Nou, dat is ook koffie zo. Met prik. Rick, dat is ook zo. En pils associeer ik weer met kattenpis. Dus ik vind dat niet een lekkere smaak, niet een lekkere geur. Je kijkt me nu echt heel
dringend aan. Dat is zo persoonlijk. Smaak uiteindelijk is zo persoonlijk. Daar kan ik eindeloos naar luisteren wat mensen erover zeggen. En alleen maar zeggen, ja, je hebt gelijk. Ik heb daar vaak een hele andere associatie bij.
Dit is echt lekker. Want je zegt, het komt uit Engeland, maar het is hier wel te krijgen.
Zeker. Het is verkrijgbaar in winkels.
Okay.
Het kost 1,34 per flesje van 33 centiliter. En je gaat dit ook niet naar binnen klokken als pils van de kraan, denk ik.
Nee, terwijl het natuurlijk wel extra gemakkelijk doordrinkbaar is, omdat dat alcohol-effect er niet in zit. Maar dat zal je denk ik toch ook opvallen, dat het eigenlijk best wel vrij fris in de mond valt.
Ja,
voor een vrij donker uitzien bier met die geuren en die tonen van koffie en chocola. Het heeft wel een heel fris mondeffect. Ik denk overigens dat die met die tortilla zo meteen best fijn te pairen is. Dus we bewaren nog een klein slokje, hoop ik.
De Big Drop Brewing alcoholvrije stout uit Engeland is dit. We gaan naar de tweede. Anderson Valley heb je meegenomen.
Ja. Dat is een Amerikaans bier. Licht in alcohol, maar zeker niet alcoholvrij. En dit is een totaal verrassend biertype, denk ik, voor de meeste mensen. Want als je hier aan ruikt, bijna vineus. Heel fris, heel fruitig. En als je zo meteen een slokje gaat nemen, dan zul je denk ik een weirde associatie hebben van, zit daar nou zout in? Ja, er zit zout in.
Zuur en zout.
Zuur en zout. Het is een oorspronkelijk Duits biertype uit Noordoost-Duitsland. In de stad Goslar, waar de gelijknamige rivier doorheen stroomt. Dat heeft heel hoog mineraalrijk watergehalte. En dat ziltige proef die je dus terug in het bier dat ze daar maakten. Dat werd ook nog eens een keer bewust of onbewust geïnfecteerd met melkzuurbacteriën. Dit moet jou allemaal aanspreken. Wat niet alleen de conserverende werking geeft, maar ook die typische rinse smaak die je ook van geuzes en lambieken wel kent. Super verfrissend. Doet eigenlijk een beetje wijnachtig aan.
Ja, een beetje champagneachtig.
Ik vind zout ook wel heel lekker.
Lekker voorbij het eten. Ja,
dan gaat hier een wereld voor je open.
Op mijn bejaarde leeftijd krijg je me nog aan bier, Rick. Dit is een wonder.
Missie geslaagd.
4,2 alcohol zie ik. Hinten van citroenschil. En het heet de Kimmy, de Yink.
En de Holy Goze. Goze is hier dus de bierstijl. Dit komt uit een hele kleine vallei in Californië, waar ze Boendling, een lokaal dialect, spreken. Vroeger bedoeld om de douane te misleiden, want het was een stelletje smokkelaars die daar zaten. De Kimmy, de Yink en de Holy Goze is natuurlijk een toespeling op bekende filmtitels, maar bedoeld in het boendling te zeggen, de jongen, het meisje en de Heilige Geest.
Ja, ik begrijp daar alles van, op de een of andere manier. We gaan naar de derde, dat is een pilsner.
Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe jij dat vindt ruiken. De reden dat ik het heb meegenomen, is dat ik het wel heel geinig vind... dat door die hele nieuwe interesse in bier, de bierrevolutie, zeg maar, waarin smaak weer centraal staat, we ook eindelijk weer hebben leren ontdekken dat zelfs pils nog een hele prettige smaak kan hebben. Ja. Dat heeft over het algemeen wat eenvormigheid in zich. Dit is een voorbeeld uit Noord-Duitsland, van de Jeverbrouwerij, vlak over de grens bij Groningen.
4,9 alcohol.
4,9% alcohol, dus dat ligt een beetje op het gemiddelde niveau van een gemiddeld pilsje.
Ja.
Maar staat bol van de frisse hoppen. Dat ruik je denk ik ook gelijk.
Ja, dit ruikt als bier, hè?
Dit ruikt als bier.
Deze smaakt ook als bier.
Kijk, en dat bedoel ik. Dit is een pils die je normaal gesproken denk je dat je hem vindt ruiken naar kattenpis en vindt smaken naar water. Voor mij ruikt dit naar vers gemaaid gras met een hint van dennennaalden en een hint van kruiden. En het tintelt op je tong.
Romanticus is nooit ver weg bij Rick Kemper.
Zeker.
Je kan lullen als brugman, Rick, maar ik vind deze toch echt veel minder dan die andere twee. Maar dat komt dus omdat ik van wijn hou, denk ik.
Nou, het komt ook omdat pils uiteindelijk vanwege zijn bereidingsmethode, ondergisting, wat weinig extra smaak een keer, nooit zoveel extremen in de smaak heeft als die twee die we net geproefd hebben. Toch kun je je geen zomer voorstellen zonder een goede pilsener. Dus als we dan toch zomerbieren bespreken, dan maar liever een lekkere.
Maar hadden ze misschien in andere volgorde moeten drinken?
Ik heb het bewust niet zo gedaan. Want als je de alcoholvrije als laatste gaat drinken, dan je mist toch uiteindelijk het smaakversterkende effect van alcohol. Dan wordt juist de subtiliteit van het bier ernstig overstemd.
Ja. Zo'n biersommelier, jij denkt over alles na.
Ja, inderdaad. Want ik vind deze nu waterig smaken. En bij die andere veel sterkere smaken.
Deze kost trouwens 1 euro en een kwartje per flesje. Die andere 1,94 en daarvoor 1,34. Dat is natuurlijk voor een heel mooi glas bier is dat helemaal niet.
Volgens mij vorige keer ook gezegd, uiteindelijk is bier wel een hele betaalbare luxe. Voor relatief weinig geld koop je een smaakbommetje. Ja.
Volgende keer weer. We verzinnen wel wat. We kunnen nog jullie bier doen, herfstbier natuurlijk. Nou ja, en ga zo maar door, Rick.
Ik zal er een handgeschreven brief aan wijden.
Ja, dat is leuk dat je het zegt. Ik heb een handgeschreven brief gekregen van onze gast Mark Jansen. Die heeft dat prachtige boek over ik wou zeggen destilleren, maar ik ben niet echt in haar conserveren. Ja, dat krijg je ervan, van al die slokjes. En dit is dus een gast die, dat is de enige, een van de eerste gasten in, ik denk wel heel veel jaren, die mij een handgeschreven brief heeft gestuurd, die verder geen amoureuze bijbedoelingen had, maar gewoon te vertellen over zijn project. En dat heeft hem ook, dat viel zo op, Mark, dat jij bent geselecteerd voor ons programma.
Nou, fantastisch.
Dus jij weet hoe je dat moet doen. Ja. Op een hele sobere wijze.
Ja.
En met weinig verspilling.
En je begrijpt dat ik niet naar alle omroepen een handgeschreven brief heb gestuurd.
Ik weet dat niet. Daar durf ik niks over te zeggen.
Dat was heel selectief.
Ik heb ook veel meegemaakt in mijn leven. Dus wat dat betreft, we gaan nu toch echt, voordat ik mijn hele biografie vertel, hier naar Brindisa. Het boek dat is aangeschaft en vervolgens gelezen, kan ik toch wel zo zeggen.
Absoluut.
Door Karin van Munster, culinair journalist. En het is een keten, Brindisa, tot zover de harde informatie. En toen?
Nou, het is ook een enorm succesverhaal van deze Monica Linton. Want zij is inmiddels, dus kun je zeggen, geslaagd. Met 2 restaurants in Londen en een importbedrijf. En winkels.
Die koken met
die producten. Maar zij is begonnen in 86. En toen was ze nog maar 25 jaar. Toen is ze met haar broertje, dachten ze, ze waren gek op Spanje. En dat hadden ze van huis uit meegekregen. De vader was ook al helemaal gek van Spaanse wijnen, Spaanse kazen.
Mm-hmm.
En zij dachten, daar gaan we ze een handel in opzetten. Want in Engeland kon je in die tijd nog helemaal niks krijgen behalve cheddar en vieze Engelse dingen.
Oh.
Dus zij brachten echt iets nieuws naar Engeland. En dat hebben ze gedaan met het succesverhaal is dan, we hebben 1500 pond geleend van papa.
Ja.
En toen heeft ze samen met haar broer deze handel opgezet. En dat is dus enorm succesvol gebleken. Al langer hoor, want Engeland zat toch wel te wachten op wat nieuws. En ze heeft ook wel grappige dingen voor het eerst geïntroduceerd die wij nu wel normaal vinden. Bijvoorbeeld een blikje sardientjes op tafel zetten in een restaurant. Hè?
Ja.
Met blikje en al. En dat is heel charmant. Ik hou er erg van.
Ja.
Maar zij heeft dat echt geïntroduceerd
als eerste gedaan.
En al jaren geleden.
Ja.
Ja. Dus dat is een leuk verhaal. Achter een bedrijf achter het kookboek zit. Maar het is ook dus grappig dat zij geen chef is. Zij is geen kok. En het boek is geschreven vanuit de producten. Ze beschrijft iedere keer een product en daar vertelt ze allerlei, ik vind leuke dingen over. Dingen die ik niet wist in ieder geval. En daar heeft ze dus een enorm dik naslagwerk van gemaakt.
Alles Spaans. Alles is Spaans.
Alles is Spaans. En het is, Janneke vond het een beetje opsommerig, hè, maar ik vond wel, toch, het is toch persoonlijk. Want ze zegt ook wel steeds van, nou, ik vind het, ze geeft er alle informatie, maar dan geeft ze toch ook haar eigen mening en zegt hoe zij het liefst, bijvoorbeeld, wat echt heel Spaans is, brood met tomaat, hè, simpeler kan niet.
Maar het gaat heel vaak mis.
Het gaat heel vaak mis. En zij legt dus uit waar het mis kan gaan. Zij zegt precies hoe je dat je het goede soort brood moet hebben. De juiste tomaten. En dan eerst de tomaten of eerst toasten.
Knoflook.
Eerst de knoflook of dan het zout. Of eerst de olie. En dan daar
klets ze
bladzijden vol over. En dat vind ik leuk om te lezen. En uiteindelijk zegt ze, nou, maar ik doe het zo. En dan geeft ze haar eigen visie daarop.
Ja, en dat werkt dus ook.
Dat werkt goed. Dus. Het is echt, behalve een naslagwerk, is het ook een heel persoonlijk boek. En dat maakt
verfijning,
het
woord verfijning. Want de nieuwe Spaanse keuken, zoals die nu en vogue is, daar loopt iedereen te zeggen, dat is beter. Dat haalt de Franse keuken links en rechts in.
Ja, daar gaat hij het helemaal niet
nee,
over.
Nee, het
helemaal
gaat gewoon niet over, streetfood zouden we misschien nu zeggen.
En wat ik ook wel leuk vind, en het zou best eens een trend kunnen worden, over conserveren gesproken, dat zij vindt echt, wat in blik zit, wordt ondergewaardeerd. En wat in potjes zit. Hè. Ja. Daar zitten, als je tenminste de goede.
Ja,
als je goede producenten hebt, dan kunnen ze prachtige sardines en bonen en tomaten en van alles conserveren in blik of in pot. En daar kun je gewoon geweldige maaltijden mee maken. Vooral kleine tapas-achtige gerechtjes kun je daarmee maken.
Ja.
En ze zegt, als je thuis een keer tapas wil maken, dan hoef je echt niet zo ingewikkeld te doen.
Nee. En paella, staat hij er ook in?
Paella, verschillende soorten. Ja, paella.
Marisco en allerlei vormen.
Verschillende soorten en ook hoe je dat moet doen. Hoe je dat ei moet klutsen, niet te lang. En hij is volgens mij, wat ik zo zie van Janneke, is hij supergoed gelukt.
Nou, jongste bediende Janneke, die heeft zich gestort op de tortilla. Ja,
maar ik heb hem ook even gemaakt, maar bij mij was er dus echt geen smaak aan.
Echt waar?
Heel flauw was
Oké, Janneke, wat is jouw geheim?
Nou, het geheim is,
laat hem een beetje aanbranden.
Nee, dat is inderdaad, dat is weer uit angst geboren.
Is het heel waar?
Ja, angst voor kritiek. En dan neem je altijd de verkeerde afslag. En dan heb ik nog niet eens gezegd wat het geheim was. En toen zei jij al dat ik hem had laten aanbranden. Maar
moet een psycholoog aan te pas komen.
Het succes van een goede tortilla, dat gaat erom dat je de smaak van gebakken aardappelen proeft. Want dat vindt gewoon iedereen over de hele wereld lekker. En de smaak van omelet. En dat is ook gewoon een basisvoedsel om u tegen te zeggen. Het is ook een eigen krachtvoer om u tegen te zeggen. Want je kan in principe voor heel weinig geld een weeshuis voeden. Als
met
je maar aardappelen hebt, eieren en olie. Nu is het met die olie natuurlijk zo. Een ui zit er ook in.
Mm-hmm.
Maar olie is natuurlijk in Spanje, Portugal, de zuidelijke landen, de olielanden, veel makkelijker en goedkoper te verkrijgen dan hier bij ons. Mm-hmm. Dus daar zal je. Ik heb in jouw boek, De Conserveergids, ook een pers gezien waarmee je eigen olie kan persen. Dus wellicht, dat is voor ons budgetair ingewikkelder. Maar in principe kun je voor die tortilla kun je gewoon een maaltijd van maken voor heel weinig geld.
Maar je kan trouwens bij groothandels kan je echt hele grote blikken olie kopen voor minder geld.
Ja, maar dat las ik dus ook in het boek, dat ze in Spanje twee keer zoveel olijfolie maken als in Italië, maar veel minder extra virgin. Hè? Dus, dus de kwaliteit is gewoon veel minder. En ze hebben zich nooit, zoals de Italianen, uitgesloofd om dat goed in de markt te zetten. Dat ze reclame maken voor hun eigen olijfolie en dat ze daar trots op zijn. Ja, het is gewoon, het is gebruikt.
Het
is
een basisproduct.
En iedereen heeft het nodig. Ja.
Maar wat ik schokkend vond, is dat iemand beweert, maar ik zou het graag bewezen willen zien, dat de Spanjaarden in bulk de olie naar Italië transporteren en dat die daar dan voor het dubbele geld verkocht wordt.
Nee, om de een of andere manier denk ik nu opeens aan het gerecht broodje aap.
Nee, maar dit is wel eerder nieuws geweest, hoor. Er zijn tests gedaan dat de helft volgens mij van wat als Italiaanse olijfolie wordt verkocht, kun je gewoon testen op soort DNA van de olijf. Ja. En dat komt of uit Griekenland of uit Spanje.
Ja. Nou, ik vond het schokkend, maar het staat hier gewoon in dit boek.
Ja. Het wordt soms over de Franse wijn ook over en weer beweerd. Nou, maar goed, dit terzijde.
Het gebeurt ook met Parmaham. Dat zijn Nederlandse varkentjes die daar naartoe worden gereden. Zeker. Daar worden doodgemaakt en dan heet het ineens Parmaham. Nou goed, dus dat is inderdaad. Maar dus die
tortilla.
Ja, die tortilla kun je dus heel puur houden als je zelf een beetje de controle houdt over de ingrediënten. Nou is het wel zo. Zij geeft het ras van de aardappelen aan, waarvan je zij graag heeft dat je ermee werkt.
Ja.
Maar ik als gewoon persoon koop mijn aardappelen bij een supermarkt. Of dat nou de gewone supermarkt is, of een pretentieuze variant van een supermarkt, of een idealistische supermarkt. En daar liggen gewoon aardappelen. En er staat op of ze kruimig zijn of vastkokend.
Ja, of biologisch of niet.
Ja, en ja. Dat is ongeveer de keuze. Stom toevallig was ik vandaag bij een iets wat pretentieuzere supermarkt. En die hadden de Malta. Het ras Malta. En dat wil zij graag, want dat zijn bloemige aardappelen.
Qua voedselbank wil ik nu toch even zeggen dat de Malta niet goedkoop is.
Nee, nou, het was. Maar ook al is een aardappel niet goedkoop in zijn soort, dan is die nog stukken goedkoper dan andere ingrediënten.
Ja.
Dus je. Nou goed, het was. Ik heb die genomen omdat het van haar moest. En wat je dan doet is. Je gaat de uien apart. Je gaart eigenlijk van alles apart. Eerst doe je die uien. Die snij je één grote ui. Daar neem je maar de helft van. Die gaat in ringen. Halve ringen dus. En die ging heel langzaam. Want Mark Jansen zegt het ook. Je kan in tijd heel rijk zijn. Dan eet je heel erg lekker. Als je die uien dus de tijd geeft. Dat zegt eigenlijk ieder kookboek. Ja. Dan worden ze super lekker. Dan krijg je dat zoetige. Dus je gaat ze heel langzaam garen in olie. En daarna goed laten uitlekken. Dat is het geheim van dit hele recept. Alles wat je gaart moet daarna helemaal uitlekken. Echt in een vergiet. En er komt ook heel veel vocht en olie weer uit dan. Dat heb je dus met die uien gedaan. Die zet je weg. Dan ga je de aardappelen garen. En die kook je eigenlijk in de olie. Dat is een heel gekke gewaarwording voor ons. Want je gooit je hele pan vol met olie. Alsof je gaat frituren. Maar je gaat koken. En daar doe je de aardappelen moeten in plakjes. Ze is dus een beetje warrig. Want dat schrijft ze nergens in dit recept. Maar je moet aardappelen die je in tortilla gaat doen. Niet in zijn geheel in de pan gooien. Die moeten in plakjes van een paar millimeter. En die kook je in olie. Ze geeft wel aan. Er zijn net zoveel recepten voor tortilla als dat er Spanjaarden zijn. En dan hebben die ook nog allemaal het recept van hun oma. Dus er zijn heel veel recepten voor tortilla. En de een houdt er echt wel van als ze een beetje frituren. De ander wil alleen maar dat ze glazig koken. Dus dat mag je allemaal zelf weten. Ook die plakjes aardappel laat je daarna helemaal goed uitlekken. En dan kun je er nog naar smaak andere dingen bij doen. Dat heb ik dus gedaan. In dit geval naar haar recept ook een groene paprika. Een rode paprika, beide in dunne reepjes. En chorizo. En dat is gewoon chorizo. En die snij je in kleine blokjes. En die bak je alsof het spekjes zijn.
Nu wil ik daar even iets over zeggen.
Ja.
Die chorizo.
Chorizo.
En die maakt heel veel smaak.
Ja.
En de aioli die je erbij hebt gedaan. Want ik vind die aardappel gewoon heerlijk. Ik vind die ei vind ik heerlijk. Basismateriaal is goed. Maar het karakter komt daar vandaan.
Ja,
toch,
want
hè, mensen?
Wat een tortilla, een basic tortilla heeft, is het troost van dat vettige, die gebakken aardappelen, die eieren. Maar de pit zit niet in de basis tortilla. En dat heb jij, dat zeg je. Ja. Of je moet er echt ruim zout in gooien. Ja. Maar in dit geval komt dat zout er natuurlijk van die best wel veel. Want er zit in één grote koekenpan waar deze tortilla in is gemaakt, zit 3 ons chorizo. Dat zijn 3 pakjes vleeswaren, zeg maar. Dat is best wel veel.
Ja.
Het succes ook van die paprika is dat je hem dus voordien even bakt, waardoor hij al wat vocht heeft verloren.
Ik kan spreken van een succesnummer in deze.
Ja.
Dus de complimenten gaan volledig naar jou. Voor je tortilla uit de brint. Toch, mannen?
Absoluut.
Lekker, hè?
En lekker krokant gebakken.
Lekker krokant gebakken.
Zeker.
Ook niet onbelangrijk. En Karin gaat het gewoon thuis nog een keer proberen, denk ik.
Zeker.
Want het is altijd leuk, hoor, een tortilla in de zomer.
Ja, makkelijk, want je kan hem koud eten, hè? Je kan hem wegzetten en
stukjes snijden. En dan kun je nog een tijdje bewaren, toch?
Jongens, volgende week, hè, dan zijn we er weer. Maar dan gaan we om 7 uur beginnen. Grote uitzondering. Tour culinaire gaan we dan doen. Dan gaan we de Tour de France culinaire bekijken. En dan zijn we er met Erik Kortom en Bert Wagen. Dorp over wielrennen en eten. En hoef je niet alleen maar aan pasta te denken, maar ook aan andere gerechten. Tot die tijd, podcast, en tot volgende week.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Is je salaris al gestort? Reserveer dan een klein beetje voor de nieuwe droomsalaristrekking van de Staatsloterij op 1 juli. Met kans op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Moet je voorstellen dat elke maand wordt gestort. Oh, 1 juli. 1 juli dus. De droomsalaristrekking met 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
Suzanne's reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. De schenking.
Ik krijg elk jaar een schenking. Ja, van mijn ouders. Super natuurlijk, maar ja, ik heb dat geld nu niet nodig. Dus leek het me een goed idee om er vermogen mee op te bouwen. Voor later. En dat doet Hof Horneman nu voor me. Dat is een goede bank, hoor.
Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl.
1 juli, de nieuwe droomsalaristrekking. Met 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om een 1 juli lot te kopen. Speel bewust 18+.
Bij Bever weten we, niemand is een binnenmens. Toch lijkt het soms alsof buiten alleen iets voor atleten of fanatiekelingen is. Maar het is niet zo dat je jaren moet trainen om van buiten te genieten. Stap gewoon je deur uit. Dan ben je er al. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet met 15% korting op alle slippers en sandalen van merken Steven en Rief. Nu bij Bever en op bever.nl.
Topacteurs zoals Romane Vrede en Pierre Bokma, die nog van niks weten, krijgen van ons een opdracht. Ze moeten spelen en met elkaar op zoek naar een verhaal.
Kan zoveel gebeuren.
Nou. Hilarisch, ontroerend, altijd uniek. Vanavond 11 uur, Human NPO 2, de vloer op.
Heeft een steen gevoel? Hebben takken een binnenwereld? Kan verf denken? De tentoonstelling Rusteloze Materie kijkt verder dan de menselijke aanwezigheid op aarde. Rusteloze Materie, nu te zien in het Cobra Museum Amstelveen.
NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
Valse e-mails, zogenaamd van Mijn Overheid, hebben vorige week ruim 200 mensen gedupeerd. Via zogeheten phishing-mails werden mensen naar valse websites geleid waar hen werd gevraagd om DigiD inloggegevens in te vullen. Met die gegevens kregen de daders direct toegang tot de Mijn Overheid-accounts en daarmee persoonlijke gegevens van de slachtoffers. De BBC heeft excuses aangeboden voor het onderbetalen van zijn voormalige China-correspondent Carrie Gracie. Gracie stopte in januari als correspondent toen ze had ontdekt dat haar mannelijke collega's aanzienlijk meer verdienden. De BBC heeft haar nu gecompenseerd voor de onderbetaling. De operatie Market Garden moet in het hele land meer aandacht krijgen, zegt burgemeester Marcouch van Arnhem. Hij vindt dat de operatie en de slag om Arnhem van belang zijn geweest voor heel Nederland. Operatie Market Garden was een plan van de geallieerden in september 1944 om de Duitsers te verslaan. Het liep uit op een grote mislukking. En het kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor kleine bedrijven. Het geld gaat onder meer naar steun bij het opzetten van bijvoorbeeld een eigen app of een webshop. Volgens staatssecretaris Keizer hebben kleinere bedrijven vaak niet de tijd en de expertise om adequaat op de digitalisering in te spelen.
ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Voorthuizen en knooppunt Hoevelaken 3 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd en de linker rijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is ook een rijstrook dicht door wegwerkzaamheden bij de randweg Dordrecht. Het levert een korte file van 2 kilometer op. En veel vertraging is er op de A50 van Eindhoven naar Os, want daar is de weg nog helemaal dicht bij knooppunt Paalgraven. Er is daar namelijk een tankwagen gekanteld. En het onderzoek en bergen van de vrachtwagen, dat gaat waarschijnlijk tot 1 uur vannacht duren. Je kunt omrijden via Den Bosch over de A2 en de A59.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken.
Met Jeroen Stomphorst en Margje Fixen.
Goedenavond en welkom bij de vrijdagavond van Langs de Lijn en Omstreken met sport, live muziek en uiteraard ons wekelijkse nieuwsforum.
Ja, en wat voor een nieuwsforum. Want aan tafel historicus Maarten van Rossum en programmamaker Jelte Sondij en presentator Sander de Kramer is nog onderweg, maar komt vast ook straks binnen.
En met hem bespreken we het nieuws van afgelopen week, van de nieuwe burgermoeder van Amsterdam tot de aanslag op de Telegraaf.
Wilt u deze uitzending nou niet alleen horen, maar ook zien? Surf dan naar nporadio1.nl voor beeld bij het geluid.
Ja, het is een rustdag, dus even wennen. Een rustdag op het WK voetbal. Geen wedstrijden vandaag. De overgebleven 16 landen maken zich op voor de 8e finales. En een van de leukste duels op voorhand is die van morgenmiddag al. Argentinië tegen Frankrijk. De Fransen leken 2 jaar geleden een nieuwe succesperiode in te luiden met de nationale ploeg, maar op het WK maakt de ploeg nog weinig indruk. Frankrijk plaatste zich voor de 8e finales door benauwde zegers op Peru en Australië van Bert van Marwijk. Vandaag arriveren de haantjes in de speelstad van morgen, Kazan.
And France, just as Portugal did themselves in 2004, fail in front of their own fans.
Het is nog maar 2 jaar geleden en je kan het falen noemen wat Frankrijk deed in het Stade de France, maar ze stonden wel mooi in de finale.
Griezmann! Well, I don't think too many people in the stadium. Silverware into their baggage.
En ze maakten indruk met hun spel tijdens Euro 2016. Hoe anders is het dit WK? Oké, tegen Peru overtuigde de ploeg nog wel.
What a delightful French attack, nearly doubling their lead.
C'est vrai que le match contre le Peru est le plus abouti, même si notre deuxième mi-temps.
Het was de beste van de 3 poolwedstrijden, oordeelt de bondscoach Didier Deschamps. Maar met name tegen Australië en Denemarken hield het niet over. Logisch ook, vindt de bondscoach. Hij heeft in vergelijking met 2016 een jonge en onervaren selectie.
Il y en a 5 d'entre eux qui ont connu leur premier match de Coupe du Monde contre l'Australie. 5 autres contre le Danemark.
Deschamps heeft veel spelers hun WK-debuut laten maken. Ook wel handig dat ze die ervaring dan nu al hebben opgedaan. Want vanaf nu in de 8e finales wordt het alles of niks. Erop en veronder.
Ça passe ou ça casse, donc,
En dat dan uitgerekend tegen Argentinië. Oké, die ploeg kroop ook door het oog van de naald.
Doelpunt voor Argentinië. En zie hier de verlossing.
Maar Lionel Messi liet tegen Nigeria in ieder geval zien dat je hem nog niet moet afschrijven.
Messi, 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 Messi! Daar is hij dan!
En dat is al heel wat meer dan dat we gezien hebben van de Franse ster, Antoine Griezmann.
L'équipe de France a besoin d'un Antoine Griezmann à son meilleur niveau.
Frankrijk heeft een Griezmann nodig op zijn allerbest om tegenwicht te kunnen bieden aan het Argentinië van Messi.
Mais voilà, Messi, c'est Messi, avec le talent qu'il a.
Ja, zegt Deschamps, Messi is Messi, met niemand te vergelijken, onvoorspelbaar.
Il est à part parce qu'il est imprévisible.
En dat maakt hem zo'n klasse apart.
Lionel Messi. Interland goal 65. En Argentinië leeft.
Frankrijk tegen Argentinië. Griezmann tegen Messi. Er zal een voetbalgigant gaan sneuvelen.
Ja, Edwin Cornelissen was dat natuurlijk. Hij is er ook als er wordt gerust bij het WK voetbal. En natuurlijk gaat het tijdens dit WK veel over de videoscheidsrechter, de VAR. Maar er is ook kritiek, want het is niet helemaal foutloos. Volgens de FIFA is het percentage juiste beslissingen van 95% naar 99% gestegen. Met dank aan de videoscheids. Maar perfect? Nee, dat niet.
Something has been always said. VAR doesn't mean perfection. There could still be some wrong interpretation or even mistake. So it's not the perfection that can be reached, but as you can see, 99.3% is something that is very, very close to perfection.
Bijna perfect dus, dat zegt Pierluigi Collina. We kennen hem allemaal, de kale oud-scheidsrechter. Oud-topscheidsrechter. En inmiddels is hij voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de FIFA. Sander Kramer is inmiddels aan tafel. Sander, blij met de VAR? Vind je het een aanvulling? Een
goede? Die VAR is fantastisch.
Ja?
Ja, maar de amusementswaarde is ook echt omhoog gegaan. Het is elke keer spannend.
Voor ons tv-kijkers.
Ja, natuurlijk. Maar als publiek ook. Van wat gaat er gebeuren? De scheidsrechter heeft iets gezien of niet. En dan krijg je die spanning. En dan lopen ze naar. En dan loopt die scheidsrechter alsof hij naar zo'n bord gaat om een Big Mac te bestellen. Dan drukt hij op allerlei knopjes. En dan komt het verlossende woord. Ik vind echt dat de amusementswaarde omhoog is gegaan daardoor.
Maarten van Rossum, weet je wat de VAR is?
Ik weet wat het is. Ik heb het ook wel eens gezien. Nou, omdat je dan op het nieuws ziet dat er nog allerlei bezwaren tegen zijn. Het lijkt mij een vrij voor de hand liggende instelling. Als je de technische mogelijkheden hebt, wat is er dan tegen?
Dat is eerlijker
ook. Is het voetbal zo strontvervelend dat het wel leuk is dat er een extra showtje bij gemaakt wordt.
Ja, nu ga jij ook kijken.
Nee, ik ga niet kijken. Oh, dat
niet. Nee, we beginnen altijd met het eigen nieuws van de gasten. En Maarten, ik begreep toch dat de WK dan wel een beetje jouw nieuws is?
Nou, ik was mijn eigen nieuws vergeten.
Oh.
En toen vroegen ze toch of ik niet eigen nieuws had. En ik had gemopperd. Ja, mijn zoon was even op bezoek en die was een beetje grieperig en die ging naar het voetbal zitten kijken. En uit sociale overwegingen en uit vaderlijke gevoelens dacht ik, ga even naast hem zitten. En het was een wedstrijd van IJsland tegen, ik ben vergeten wat. Nou weet ik niets van voetbal, maar één ding is zeker, wat was dat een waardeloos voetbal, echt. Rommel.
Pak je misschien wel net een verkeerde
wedstrijd. Die ballen die alsmaar omhoog gingen. Voetballen hoort niet alsmaar omhoog te gaan. Voetballen hoort snel langs de grond gespeeld te worden. Het was bedroevend. Ik dacht nog wel, als IJsland nou wereldkampioen wordt, misschien schaffen ze het dan wel af.
Dat hele WK.
Ja, dat dacht ik uit.
Heeft u vroeger zelf gevoetbald?
Op straat.
Ja.
Mijn enige meesterschot was bij de dames Zwemlee door het voorraam op de theetafel. Waardoor mijn vader tientallen theekopjes moest vergoeden.
En jij straf kreeg en sindsdien haat je voetbal.
Nee, mijn vader was wel begripvol. Oh. Mijn vader had niks met sport. Dat is overigens, denk ik zelf, als je opgroeit met sport. Als je ouders dat ook enorm interessant vinden. Kijk, het wordt spannend. Kijk, als mensen zeggen het wordt spannend, dan denken mensen ook vaak dat het spannend is. Wat helemaal niet waar is natuurlijk. En je moet bij sport een zekere emotionele engagement hebben. Mm-hmm. En ik geloof niet dat ik mijn vader ooit iets over sport heb horen zeggen. Nooit.
Nou,
en dan komt nog bij dat ik door mijn familie, mijn oudere familie, gedwongen werd om een jaar te hockeyen. En als ik terugkom op aarde, dan ga ik het hockeyen blijvend verbieden voor altijd. Geëlimineerd uit de menselijke gezondheid.
Maar ik denk ook zomaar dat jij heel erg blij bent dat Oranje niet meedoet.
Ach, het is een zegen. Al was het maar natuurlijk vanwege de advertenties op tv. Anders werd je maandenlang getrakteerd op hysterisch geschreeuw van lui met plastic petten op en zo. En dat heb je nou helemaal niet.
Nee.
En er is naar mijn idee ook veel minder gelul op alle niveaus en in alle programma's over de opstellingen.
Ja, maar het is toch een volksfeest?
Ja, joh,
fantastisch, man. Zo'n WK. Zelfs zonder Nederland vind ik het ontzettend leuk. Kan ik er echt van genieten. Kan er echt van gaan zitten.
Misschien is het wel, als voetballiefhebber, misschien is het wel leuker dan Nederland meedoet.
Nou, het is wel zo dat je elke keer switcht van favoriet. Nigeria was Senegal was mijn favoriet. Ik was echt helemaal voor Senegal, zeker na die eerste wedstrijd, dat ze goed speelden en lekker aanvallend voetbal. Toen dacht ik echt van nou, dit zou zo leuk zijn als een Afrikaans land eindelijk een keer de halve finale zou halen. Maar die ligt er nu uit. Dan
heb je een nieuwe
volgende favoriet. En zo kom je
uiteindelijk. Ja, en als Nederland wordt uitschakeld, heb je toch vaak van, nou laat dan maar zitten bij wijze van spreken. Bij veel fans dat van nou, dan hoeven we het hele WK niet meer te zien. Nou ja, daar hebben we nu geen last van. Hè? Goed, jouw nieuws.
Ja, ik heb droevig nieuws. Blikkie heb ik vandaag van over gehoord dat hij overleden is. Blikkie was de populairste en leukste straatkrantverkoper aller tijden. Hij heeft meer dan 20 jaar de straatkrant verkocht bij de Bijenkorf. En werd
toch,
eigenlijk beroemd.
Die straatkrant?
Ja. Ja, nou ik heb hem in veel steden
En dan hebben we het over Rotterdam, hè?
Dan hebben we het over de Rotterdamse Bijenkorf, waar die echte